Daniel hoofdstuk 10 zijn we gekomen aan het laatste gedeelte van het boek Daniel. We met Daniel hoofdstuk 10, 11 en 12 samen in geheel vormen. Hoofdstuk 11 is het eigenlijke visioen. Daar zijn we niet, of beter gezegd, we hebben niet verder gelezen vanavond, maar daar begint het eigenlijke visioen, de boodschap die aan Daniel gebracht wordt. Hoofdstuk 10 dus vormt de inleiding op het visioen. Hoofdstuk 12 is eigenlijk een nabeschouwing van het visioen. Vanavond gaan we stilstaan bij hoofdstuk 10, die ik genoemd heb bewust worden van de kosmische strijd. En de reden hiervoor, denk ik, is wel duidelijk, als we het samen overlezen, dat Daniel, die opnieuw in gebed bevonden wordt, Daniel die uiteindelijk zich daar aan de rivier bevindt, de Tigris, wordt opnieuw vergund om een gezicht te krijgen. En dat gezicht zal ons, als het goed is, evenals Daniel, heel wat inzicht verschaffen en ons onze visie verruimen van dat er meer is dan dat we voor ogen hebben in dit leven. Alles begint in Daniel hoofdstuk 10, vers 1 tot en met vers 3, met ons tonen dat dit alles plaatsgrijpt in het derde jaar van Kores, de koning van de Perzen. Nu, als je goed herinnert, het derde jaar van Kores, de koning der Perzen, dan bevinden we ons inmiddels 2 jaar na het jaar waarin Gods volk teruggekeerd is naar het land. Bevelschrift van Kores om terug te keren naar het land uit de ballingschap was in het eerste jaar. Maar nu bevinden we ons in het derde jaar en dan zien we dat aan Daniel een woord geopenbaard wordt, een woord van waarheid, en dat woord dat spreekt van grote nood. En er wordt ons vooraf gezegd dat Daniel acht heeft op dit woord en aandacht heeft voor dit gezicht. De aanleiding is, zo vinden we, dat Daniel 3 volle weken bezig is met rouw te bedrijven. Hij neemt tot zich geen smakelijke spijzen, lezen we. En ook vlees nog wijn komen hem in de mond. Hij zalft zichzelf ook niet. En na die 3 weken volgt er een antwoord op zijn gebed. Nu, de eerste vraag die we ons vanavond moeten stellen, denk ik, is waarom Daniel zich daar aan de Tigris bevindt, vastende en in gebed. Hij is bezig met rouw te bedrijven, lezen we. En misschien overvalt ons dat een beetje, want eigenlijk zou je denken, nu dat Gods volk teruggekeerd is naar het beloofde land, en de wederopbouw van de tempel gestart is, dat dit enkel reden heeft tot vreugde en blijdschap voor Daniel. Maar blijkbaar is er iets wat Daniel verontrust. Ik denk dat het belangrijk is om te zien dat de reden die ons meteen gegeven wordt in vers 12, waarom Daniel aan het bidden is, is dat hij zijn hart er heeft op gezet, zo vinden we, om inzicht te verkrijgen. De vraag is dan natuurlijk, en wat verlangt Daniel inzicht te verkrijgen? Wel, als eerste denk ik dat Daniel wel degelijk teleurgesteld is, omdat er maar een heel kleine minderheid van de ballingen teruggekeerd is naar het beloofde land. Misschien zeg je, ja, waarom is hij dan zelf niet teruggekeerd? Wel, Daniel was al op hoge leeftijd inmiddels. En als het erop aankwam om Gods volk bij te staan, dan waren er op dat moment andere mensen geroepen om Gods volk te leiden. Wie leidde er als eerste Gods volk in de wederopbouw? Israël, inderdaad, Israël. Als je goed gaat kijken, Ik hoop dat je toch ook eens de tijd neemt om ook eens het boek Ezra te lezen. Dan ga je zien dat het boek Ezra begint. Maar welke tijd aanduiden? Aan wie heeft het?
In het eerste regeringsjaar van Cyrus, van Kores, de koning van Perzië.
Ja.
In die verzoening wat de Heer Jeremia gaat laten aankondigen.
Inderdaad, dan zie je dat dit boek eigenlijk automatisch volgt op, laten we zeggen, Daniël hoofdstuk 9. Waar van Gods wegen Daniël bevestigd wordt door de engel dat het volk zal terugkeren in hetzelfde jaar dat Daniël het gebed had gebeden naar de Heere toe. Dus we vinden ons 2 jaar later. Nu, blijf maar even nog in het boek Ezra. Maar dan ga je merken dat die wederopbouw heel moeizaam verloopt. De omstandigheden in het land zitten tegen, maar er is ook hevige tegenstand. En kijk eens in Ezra 4, vers 4 en vers 5, wordt er ons gezegd: toen ontmoedigde de bevolking des lands het volk van Juda en schrikte hen af van het bouwen. Hoe lang? Wel, dan wordt er gezegd, zolang Kores, de koning van Perzië, leefde, tot de regering van Darius, de koning van Perzië, toe. Nou, dat is een andere Darius dan de Darius die we al hebben ontmoet tot nog toe. Die leeft na de koning Kores van Perzië. Maar er wordt ons hier aangezegd dat eigenlijk vanaf het begin van Hans het bestuur van koning Kores tot in de dagen van Darius de bevolking het de Judeërs moeilijk maakt en afschrikt om terug wederop te bouwen. Nu, we weten uit het boek Ezra dat na 2 jaar de werken stilgelegd werden. En dan is er een periode tussen van meer dan 20 jaar tot in de dagen van Darius, vooraleer de werken weer aangevat worden, en dan duurt het nog 5 jaar tegen dat de tempel eigenlijk opgebouwd is. Dus wanneer eigenlijk ten opzichte van het moment dat Daniël bidt, die werken zijn stilgelegd, dat kunnen we niet zeggen. Maar wat we met zekerheid kunnen zeggen, is dat die werken op dat moment al van meet af aan, je moet voor jezelf eens die eerste hoofdstukken lezen van het boek Ezra, die werken zeer, zeer moeizaam verlopen. En je kunt je zo voorstellen dat die groep die naar Ginder gegaan is, met hoge verwachtingen, met enthousiasme, eigenlijk al heel snel ontmoedigd werd door die omstandigheden. Dat kun je toch levendig voorstellen. Iedereen verwachtte daar heel veel van die terugkeer en die wederopbouw. En als het dan zo moeizaam gaat, ja, is de Heere dan wel met ons? U kent die vragen wel die in de harten zo snel opkomen als er tegenstand is. Maar wat vinden we dat Daniël uiteindelijk duidelijk ziet dat Gods volk voor een geweldige uitdaging staat. En die uitdaging is om volhardend toch trouw te blijven, die werken verder te zetten onder die intense beproeving en, laat ons eerlijk zijn, met weinig succes. Wat bedoel ik daarmee? Want alles ging zo heel traag. En die tempel die ze aan het bouwen waren, was nu niet, om te zeggen, een tempel om u tegen te zeggen. Je kan ook verder lezen in het boek Ezra, wanneer dat het fundament gelegd is en het altaar opgericht is, is er vreugdegejuich van de jongere generatie, maar de oudere generatie, die nog die tempel had gekend, die wenen. Omdat de heerlijkheid van die tempel niet te vergelijken is met wat die tempel ooit geweest was in de dagen van Salomo. Dus Daniël, die ziet die geweldige uitdaging, die ziet hoe moeizaam het gaat, en dat is eigenlijk de reden waarom hij begint te bidden. Hij is bedroefd over de situatie in Jeruzalem, en hij begint in dat 3e jaar van koning Kores, begint hij, hij zet dat jaar in met een beperkte vasten en gebed. Ja, het is een beperkte vasten die hij doet. Het is geen volledige vasten, maar een beperkte vasten. Nu, de eerste maand van het jaar is de maand waarin Gods volk normaal gezien het paasfeest vierde. En daaraan verbonden is het feest van de ongezuurde broden. Nu, wat werd er herdacht op dat paasfeest? De verlossing uit Egypte, de eerste exodus. Ja. Nu, we hebben dat ook overdacht. Men zag de terugkeer uit de ballingschap naar het beloofde land. Men zag dat als een nieuwe exodus. Nu, van die nieuwe exodus, ja, dat was eigenlijk maar heel schamel tot nog toe. Een klein beetje die teruggekeerd was. En het was geen machtige manifestatie van het werk van God dat daar aan de gang was in Jeruzalem. Dus wat zie je? Ondanks het feit dat het paasfeest gevierd wordt en daarna verbonden het feest van de ongezuurde broden, zien we dat Daniël toch juist in die periode, die zou een feestperiode moeten zijn, Daniël gevonden wordt in een toestand van vasten en gebed. We vinden dat hij afstand doet van een zeker comfort, hè, want hij had het voorrecht om ja, van de goede spijzen te eten van het koninklijke hof. Maar hij nam daar bewust afstand van die voorrechten die hij had. En hij zalfde zich ook niet met olie. Met andere woorden, hij beperkte zijn levensonderhoud tot een strikt minimum. Bewust. En hij gaat daar aan de Tigris, en dat vinden we vaak in de schrift, dat mensen, of dat Gods volk zich afzondert aan een rivier buiten de stad, om Gods aangezicht te zoeken. Vind je ook bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament, boek de Handelingen, dat er een gebedsplaats was aan een rivier. Meestal was dat zo in het Nieuwe Testament, als er in een stad niet genoeg mensen van Gods volk waren om een synagoge te vormen, had men een gebedsplaats aan de rivier. Plaats waar men samenkwam om met elkaar te bidden. En zo denk ik ook moeten we ons voorstellen dat Daniël zich terugtrekt aan de rivier om Gods aangezicht te zoeken met nog andere mensen, hebben we gelezen rondom hem. Nu, wat doet Daniël hier? En dat is belangrijk om te zien. Daniël, die neemt bewust afstand van zijn comfort en daarin vereenzelvigt hij zich eigenlijk met de toestand van Gods volk. Met de mensen daar in het beloofde land die veel moeite kennen en ontbering kennen. Is het Daniël zijn bedoeling om de Heere juist af te smeken en op te roepen om zijn machtige daden, van weleer zijn machtige verlossing uit Egypte en zijn volk te brengen in de woestijn, en dat was gebeurd tegen de eerste exodus, om die machtige daden, waarmee hij zijn volk verloste uit de hand van Farao, een van de machtigste vorsten op dat moment, in het oude Midden-Oosten, roept hij de Heere op, smeekt hij tot de Heere om zijn machtige daden van weleer te herhalen voor zijn volk? Ik denk dat je dat mag zeggen. Dat was zijn bediening ook, daar aan het hof in Babylon. Hij bleef zijn volk dienen door hen te ondersteunen in de gebeden. En ik denk dat juist dit hoofdstuk ons toont hoe belangrijk dat is. De bediening die Daniël daar verricht. Straks daar meer over. Laat ons eens een moment stilstaan bij wat Daniël hier doet. Hij neemt een korte tijd, zeg maar, vrijwillig afstand van de goede dingen van dit leven. Mag ik het zo omschrijven? Om de Heere te zoeken in gebed. Waarin hij zich vereenzelvigt met de medegelovigen daar in Jeruzalem, die niet in de situatie zijn dat ze het vooruitzicht hebben om van die goede dingen te genieten die hij aan het genieten is. Ze hebben het veel moeilijker. En ik denk, als Daniël het zo doet, dat hij niet zo snel gaat klagen en mopperen over zijn eigen situatie, wat hij heeft verkeerd. Denk, als je bewust wordt van de situatie van medegelovigen, en we hebben tal van berichten tegenwoordig van hoe onze medegelovigen het moeten stellen. Niet maar in Noord-Korea of in Nigeria. En er zijn nog tal van andere landen. Ja, als je dan in het licht van wat zij meemaken en in het licht van hun omstandigheden dan naar je eigen leven kijkt, dan leer je toch te relativeren hoe dat jouw situatie is of niet soms. Het helpt om de betrekkelijkheid in te zien van een welvaartsmaatschappij. Want ook Daniel leefde in Babylon in een zeer hoge beschaving, een zeer ontwikkelde beschaving, waar hij heel wat voorspoed genoot. Babylon was een zeer welvarende stad. Maar hij neemt er afstand van. Hij had zich vereenzelvigen met zijn broers en zijn zusters, die het veel moeilijker hebben dan hij. Ik denk, ook voor ons, zo'n korte tijd vrijwillig afstand doen van de goede dingen van het leven, om ons te wijden in gebed, in steun en medeleven voor onze broeders en zusters, die het op andere plaatsen veel moeilijker hebben, dat het ook ons helpt te beseffen dat deze wereld, deze woestijnwereld, niet onze eindbestemming is om in de lijn te blijven met de boodschap van vorige zondag. Ik denk dat het ons bewust maakt dat dit slechts een plaats is, een wereld is waar we doortrekken. De woestijnreis die we maken. Dus Daniel die gaat solidair eigenlijk deelnemen aan de geestelijkheid met vervolgde medegelovigen. Ja, hij is misschien op dat moment zich nog niet bewust dat het zo'n geestelijke strijd is. Dat is wat het visioen hem zal openbaren. Maar ik denk dat het goed is voor ons om dat te beseffen. Ik las afgelopen week nog een bericht van broeders uit Noord-Korea. En de vraag werd hen gesteld van, waarom vinden het jullie zo belangrijk dat wij christenen hier in het Westen voor jullie bidden? En het antwoord was onmiddellijk, zonder jullie gebeden zouden we nooit kunnen standhouden. We ervaren zoveel sterkte en zoveel steun uit jullie gebeden. En dat deed mij opnieuw nadenken toen ik dit overdacht van, ja, we hebben daar zo weinig oog voor om solidair te zijn met onze medebroeders en zusters, om deel te nemen aan een geestelijke strijd. En om samen voor hen pal te staan, als ze daar zoveel belang aan hechten, en we gaan ze straks bij de Heer ontmoeten, dan hoop ik dat ze ons kunnen begroeten als medekompanen in de strijd. En als het dan misschien nodig is om eens een kort momentje van afstand te nemen van die vele goede dingen die voor ons gewoon binnen handbereik zijn. Dat is nog eigenlijk geen grote inspanning, maar om ons dan een moment te wijden samen en heel bijzonder aan hen te denken, denk ik dat we dat heel veel kunnen betekenen voor die broeders en zusters die het zo moeilijk hebben. Als één lid leiden alle leden mee, zegt Gods woord. Ik denk dat we daarin ook een opdracht hebben. En ik denk dat, we kunnen mooi nadenken over dat visioen van Daniel, maar ik denk dat dit ook als eerste de boodschap is die Daniel ons aanreikt. Dat is wel wat hij doet. En besef wel dat het aan Daniel is dat dit geopenbaard wordt. A.W. Tozer heeft een boek, God Tells the Man Who Cares. God vertelt de dingen aan de mensen die zorg hebben voor zijn koninkrijk, voor zijn volk. En dat is eigenlijk wat je ook ziet. Daniel is begaan met het lot van zijn landgenoten in die moeite. Hij leeft daarin zo volledig mee. En hij tracht het ook voor zichzelf te begrijpen. Hij wil ook inzicht krijgen. Maar voor hem is het ook op dat moment onduidelijk waarom het zo moeizaam gaat. Daniel hoofdstuk 9, het visioen dat er van vooraf kwam, had daar geen antwoord op gegeven. Hij wist dat het een moeilijke tijd zou worden voor zijn volk. Maar de reden daarvan, dat was voor hem ook niet duidelijk. En het woord dat hem wordt aangezegd, daarvan vinden we in de inleiding, dat woord was waarheid en sprak van grote nood. Kijk, waar deze hoofdstukken zich op focussen, is de geestelijke strijd. Eigenlijk zal het Daniël verhunt worden dat de Heere voor hem het gordijn gaat wegtrekken. Hij gaat als het ware het gordijn achter het aardse toneel weggetrokken zien en zien wat er, wat de waarheid is, wat er werkelijk aan de hand is. En dat geldt niet alleen voor wat er op dat moment gebeurt, maar kijk eens in vers 14, ik ben gekomen om u te verstaan te geven, zegt die boodschapper, wat uw volk in het laatst der dagen overkomen zal, want wederom is het een gezicht aangaande de toekomst. Ja, dat is voor de volgende keer, maar het visioen begint eigenlijk pas in detail te treden, 200 jaar na deze gebeurtenis. Maar het opent wel de ogen voor wat er gaande is. Het gaat over Gods volk in de laatste dagen. Dat zien we hier nadrukkelijk. Ja. En er wordt ons getoond welke de geestelijke strijd is die plaatsgrijpt. Het is een woord van waarheid dat hij krijgt. En dat is een woord, dat gaan we ook zien, dat er bemoediging is en ter vertroosting. Niet alleen van Daniël, maar voor allen die uiteindelijk in diezelfde strijd terechtkomen. De boodschapper zegt, weet gij waarom ik tot u gekomen ben? En hij zegt, nochtans zal ik u mededelen wat geschreven staat in het boek der waarheid. Nu dan, ik zal u de waarheid bekend maken. Dat is wonderlijk om te zien. Wat hem ontvouwd wordt, is het boek der waarheid. Kijk, wat we dikwijls voor ogen zien, de taferelen die zich afspelen, ook in wat in de media naar ons toekomt, dat is een bepaald beeld dat ons voorgehouden wordt. En je kunt daar een zekere indruk van krijgen, maar je overziet nooit voor jezelf de ware toedracht van wat er werkelijk aan het gebeuren is. Het is een bepaald beeld die je krijgt, een bepaalde kijk op een situatie. Maar aan Daniël zal het vergund worden om de waarheid te zien, wat er werkelijk zich afspeelt. Dus het boek der waarheid wordt voor hem geopend. En in wat volgt in Daniël hoofdstuk 11 voornamelijk, gaat hij de geschiedenis zien, een vooruitblik op de geschiedenis vanuit Gods oogpunt. Ja. En gaat hij zien wat Gods volk te wachten staat. Vinden in vers 4 tot en met vers 9, ik heb het zo genoemd, een hemels visioen van Gods toereikende heerlijkheid. Op een moment krijgt Daniël hemels bezoek. En we lezen over het hemels bezoek. Ik sloeg mijn ogen op en zie, daar zag ik een man in linnen klederen gekleed, in de lendenen omhord met goud van Ufas. Zijn lichaam was als turkoois, zijn gelaat schitterde gelijk de bliksem, zijn ogen waren als vurige fakkels, zijn armen en voeten glanzend van gepolijst koper, en het geluid van zijn woorden als het gedruis van een menigte. Dan lezen we even verder. Toen ik dat grote gezicht zag, bleef er in mij geen kracht meer. Alle kleur week van mijn gelaat en ik had geen kracht meer over. Toen hoorde ik het geluid zijner woorden. En toen ik het geluid zijner woorden hoorde, viel ik bezwijmd op mijn aangezicht. En mijn aangezicht ter aarde. Ik denk dat het belangrijk is om te zien dat wat aan Daniël geopenbaard wordt, rechtstreeks, het gezicht alleen al dat hij krijgt, de persoon die zich openbaart aan hem, die hemelse persoon, die man alleen in klederen gekleed, dat die persoon, die openbaring van die persoon al direct een antwoord is, dat in het verlengde ligt van wat Daniël op dat moment ervaart. Daniël, zo hebben we gezien, die vereenzelvigt zich met de zwakheid waarin dat zijn volk verkeert, en met de grote nood van zijn volk. En het is in die hoedanigheid, zeg maar, dat hij die openbaring krijgt. En wat een geweldig contrast. Er wordt een hem een hemelse man geopenbaard. In stralende heerlijkheid. In kracht. In majesteit. Dan zie je hoe dat er een groot contrast ontstaat hier tussen beiden. En natuurlijk als iets van de hemelse heerlijkheid geopenbaard wordt, dan zie je hoe wij in ons menselijke bestaan niet in staat zijn om zo'n openbaring te verdragen. Dat is ook de reden waarom dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kan beërven. Ons fragiele bestaan is niet in staat om de hemelse heerlijkheid te kunnen verdragen. En dat proef je al meteen aan hoe dat Daniël hierop reageert, zoals we het zo vaak vinden in de schrift. Hij valt gewoon aan de voeten van deze man neer bij manier van spreken. En we vinden dat ook bij Johannes, wanneer hij op Patmos een godsopenbaring krijgt, dan valt hij ook als dood neer aan de voeten van de Heer. Dat toont onze zwakheid, ons fragiel bestaan, dat niet staat is om die hemelse heerlijkheid te bevatten. Laat staan in die tegenwoordigheid te leven. Dus je ziet hier een geweldig contrast. Natuurlijk is de vraag meteen, wie is deze hemelse man in linnen kleden gekleed met hout omhord? Het laatste woord is er absoluut niet over gezegd, dat ik meteen duidelijk stellen. Maar laten we eens een moment kijken naar die persoon. Hij is een boodschapper die gezonden is om Daniël te sterken en inzicht te geven. Ik denk dat dat duidelijk is, dat dat zijn opdracht is. En met nadruk onderstreep ik, het is een boodschapper. Dat is al een belangrijke aanwijzing. Vers 12 zegt, en hij zei het op mij, Daniël, gij zijt beminde man, let op de woorden die ik tot u spreek en ga rechtop staan, want nu ben ik tot u gezonden. Ja, dat is een boodschapper. En we vinden in vers 20, toen raakte hij die eruit zag als een mens, mij wederom aan en gaf mij kracht. Hij sterkte Daniël. Meermaals zelfs in dat visie. En hij gaat Daniël inzicht geven. Ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatste der dagen overkomen zal. En we vinden ook dat zijn zendingsopdracht, hij was gezonden al van meteen dat Daniël begon te bidden. En eigenlijk loopt dat een beetje parallel met wat we ook in Daniël hoofdstuk 9 gezien hebben. Daar begint Daniël ook te bidden. En dat wordt, volgt er ook meteen antwoord op zijn gebed. Hier blijft dat antwoord 3 weken uit. Die tegenstaande, die dienstknecht, die dienaar, die boodschapper al meteen uitgezonden is. Vinden we dat hij weerhouden wordt om aan Daniël inzicht te geven. Vers 13 zegt, of daar zegt die boodschapper zelf, maar de vorst van het koninkrijk der Perzen, en dat is een engelenvorst, dat is niet de letterlijke koning, maar een engelenvorst, maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond 21 dagen tegenover mij. Doch, zie, Michael, dat is een andere engelenvorst, een der voornaamste vorsten wordt er hier genoemd, het is de vorst van Gods volk, kwam mij ter hulp, zodat ik daar bij de koningen der Perzen de overhand behield. Dus wat gebeurt er? Kennelijk wordt deze boodschapper weerstaan, weerhouden om Daniël te bezoeken en inzicht te geven. En er ontstaat daar een strijd. En in die strijd wordt deze boodschapper bijgestaan door een voorname engelenvorst, Michael. En zo, doordat hij te hulp gekomen wordt, houden ze stand en kunnen ze, zeg maar, de koningen der Perzen, en zo wordt het verband gelegd enerzijds tussen een engelenvorst en de regeerders, de bestuurders van een land, kunnen ze uiteindelijk het opzet, de plannen, als ik het zo mag zeggen, verijdelen en kan hij overgaan om Daniël inzicht te geven. Dat is wat we hier vinden.
De koningen der Perzen is ook gemeen.
Nee. Dus er wordt een duidelijkheid, een moet ik zeggen, een brug gemaakt, enerzijds tussen de engelenvorst van een volk en de leiders, de effectieve leiders van een volk.
Dus de engelenvorst van een volk.
Ja.
Dus die vrezen hadden ook een engelenvorst.
Absoluut. Dat wist je niet, hè? Daar gaan we straks wel nog iets meer over zien. Laten we nog een moment verder stilstaan. Ik heb dat nu maar gewoon aangehaald om te tonen van, kijk, het is het gaat hier overduidelijk om een boodschapper die een opdracht geeft en kennelijk wordt hij van zijn opdracht weerhouden. Een tijd, ik krijg bijstand van een andere belangrijke engel en dan slaagt hij erin om zijn opdracht te volvoeren. Ik denk dat dat heel duidelijke aanwijzingen zijn die je niet zomaar in de wind kunt slaan. Vandaar dat ik er ook geen voorkeur aan geef om te zeggen, dit is de engel des Heren, of dit is de Heer Jezus voor zijn menswording. Ik denk dat die aanwijzingen al heel duidelijk zijn, dat het hier gaat om een hemelswezen, een engel van een hoge orde, die ons niet nader bepaald wordt. Denk niet dat het Gabriel is, want in de vorige visioenen wordt zijn naam nadrukkelijk genoemd, en hier niet. En ik zou niet inzien als het Gabriel is, waarom dat zijn naam niet genoemd wordt. Ja. Niet dat ik daar zo overmatig veel belang wil aan hechten, aan die details. Maar toch, misschien een moment stilstaan bij een gelijkaardig visioen in de profeet Ezechiël. Gelijkaardig in die zin dat er wat kenmerken zijn die zeer gelijklopend zijn tussen het visioen in Ezechiël hoofdstuk 1 en het visioen hier van Daniël hoofdstuk 10. Ik heb enkele versen uit Ezechiël hoofdstuk 1 zeg maar achter elkaar geplaatst. Ik kan niet heel die tekst doorlopen en we gaan dat ook niet lezen, dat neemt te veel tijd in beslag. Maar gewoon omdat je zou zien dat er heel veel of verschillende kenmerken zijn. En ik zag en zie, zegt Ezechiël, een stormwind kwam uit het noorden. Een zware wolk, ja, dat is de Shekinah, godswolk, met een flikkerend vuur, en omgeven door een glans, en daarbinnen, midden in het vuur, was wat er uitzag als blinkend metaal. Ja, hij maakt altijd een vergelijking. Dus het is niet dat dat blinkend metaal is, als er over ezelstenen gesproken wordt. Het is niet dat dat ezelstenen zijn, maar om het te kunnen beschrijven, een hemels iets te beschrijven, kan je enkel maar refereren naar aardse dingen, maar we kennen de hemel niet. Dus we kunnen onmogelijk een vergelijking maken die buiten onze bestaanswereld, leefwereld is. Dus daarom wordt er iedere keer teruggegrepen naar zaken die we kennen uit deze wereld. Dus hij vergelijkt het dus met blinkend metaal. En hij zegt, en in het midden daarvan was wat geleek op vier wezens. En dit was hun voorkomen. Dus hij ziet vier wezens in die wolk. Ze hadden de gedaante van een mens. Dus vier levende wezens worden hier gezien in die wolk en die hebben een gedaante van een mens. Net zoals de persoon die openbaar werd aan Daniël ook de gedaante van een mens had. Nu van die vier wezens wordt gezegd, iedere had vier aangezichten en ieder van hen vier vleugels. We lezen verder wat hun benen aanhaalt, deze waren recht. En hun voetzolen waren als die van een kalf en fonkelend als gepolijst koper. Zie je dat? Dus daar zie je ook diezelfde hemelse heerlijkheid. Dat wil niet zeggen dat die hemelse wezens kalfpoten hadden. Hè? Maar ja, maar het is toch zo dat we, alleen, soms zie je afbeeldingen. Maar hij wil me aangeven, als je gepolijst koper, dat schittert enorm in het licht. En hij wil gewoon aangeven hoe stralend, hoe heerlijk dat die gedaante van die wezens is. Nu, en verder lezen. En wat de gedaante van wezens betreft, hun aanblik was als die van brandende vuurkolen. Ja? Vuurkolen geeft geweldig veel licht. Een geweldige uitstraling. Dus ik kan dat moeilijk onder woorden brengen. Het is maar om ons een idee te geven, zegt als van fakkels, zich bewegend tussen de wezens. En ik zag naar de wezens en zie, op de grond naast de wezens, aan de voorzijde van alle vier was een rat. Ja, alle vier wezens hebben een rat voor zich. Het is eigenlijk een voorstelling die je dan krijgt van de troon van God. Maar de troon van God kan zich verplaatsen. En het laat ons zien dat de heerschappij van God de Allerhoogste niet beperkt is tot Sion, tot Jeruzalem, maar dat zijn heerschappij zich uitstrekt over de ganse schepping. Dat hij overal troont. Ja? Dat is de bedoeling. En je zou kunnen zeggen met alle eerbied, dat is zijn mobiele troon. Zeg je dat met eerbied, waarom? Omdat je weet dat God alomtegenwoordig is. Maar het is een visioen, het is een beeld die ons gegeven wordt. En dan wordt er gezegd, de aanblik en het maaksel van de raderen was als de schittering van een turkoos, ja, dat is een soort edelsteen. Dus wederom, om aan te geven hoe prachtig en hoe heerlijk dat het allemaal is. Ze hadden alle vier eenzelfde vorm, een aanblik en maaksel was alsof er een rat was midden in het rat. Ja, dan is er nog een stuk die zegt dat het vol ogen is, dat betekent dat niets hen ontgaat. Toont de alomtegenwoordigheid van God. En dan wordt er verder gezegd, als zij hingen, hoorde ik het geruis van hun vleugels. En wat dat geruis van de vleugels zegt, is als het geruis van vele wateren. Als de stem van de Almachtige, een dreunend geluid, als van een leger. Dus met andere woorden, als ze zich verplaatsen, is dat enorm ontzagwekkend. Het is om die majesteit, die heerlijkheid te tonen. Nu, hier zie je heel nadrukkelijk dat er een gelijkenis is tussen wat er gezegd wordt over de ene persoon en die cherubs hier. Daarmee wil ik niet zeggen dat die persoon een cherub is. Dat bedoel ik niet. Maar hier zie je iets van de heerlijkheid en de majesteit van de troon van God die zich ook afspiegelt op die vier levende wezens. Die vier levende wezens weerspiegelen de heerlijkheid van God. En zo zie je ook dat die persoon in Daniël hoofdstuk 10 de heerlijkheid en de majesteit van God en zijn gedaante weerspiegelt. Nou, daar wil ik gewoon maar op wijzen. En verder vinden we ook in Ezechiël heel nadrukkelijk in verbinding met die troon dat er ook gesproken wordt over een man die in linnen gekleed is. Dat vind je in Ezechiël hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10. Dan wordt er gezegd, de heerlijkheid van de God van Israël, die had zich opgeheven van de cherub, waarop zij rustte, en zich begeven naar de dorpen van het tempel. Dus de heerlijkheid van God, de wolk, die rustte op die troon, die mobiele troon, die verplaatst zich naar de ingang van de tempel. Dat is de gedachte hier. En dan klinkt er een stem die roept, en er roept een man in linnen gekleed, vinden we. En deze man in linnen gekleed heeft een schrijfkoker aan zijn zijde. Hemelswezen, niet nader omschreven, een man in linnen. En zie, de man die in linnen gekleed was en de schrijfkoker aan zijn zijde droeg, bracht bericht, ik heb gedaan zoals gij mij bevolen had. Ja, wat moest hij doen? Ik kan dat nu allemaal niet uitleggen, maar hij moest in de stad rondgaan en alle getrouwen merken, tekenen. En na hem kwam er een oordeel. En allen die niet gemerkt waren, als zijnde Gods getrouwen, de zijnen, werden allemaal omgebracht. Dat was de opdracht van die engel, van die man. En dus hij heeft gedaan wat aan bevolen is, en dan wordt er ons verder weer iets vergund. En ik zag en zie, op het uitspansel boven het hoofd der cherubs, ja, de vier levende wezens, was iets als lazuursteen, gelijkend op de vorm van een troon die zich daarboven vertoonde. En hij zeide tot de man die in linnen gekleed was, ga tussen de wielen onder de cherub en vul uw handen met vurige kolen van tussen de cherubs en strooi die uit over de stad. En voor mijn ogen ging hij daarheen. Waarom haal ik deze passages aan? Om u te tonen dat er nog hemelse wezens zijn die een grote heerlijkheid hebben, die een hemelse uitstraling hebben, Die de heiligheid en de majesteit van God weerspiegelen, hemelse wezens, die niet nader beschreven worden, maar die ons de majesteit en de grootheid van God laten zien. Wil ik maar aangeven van, als er dan gesproken wordt over een wezen, die precies heerlijker is dan een gewone engel, gewoon tussen haakjes, dan moet het er nog niet zeggen dat je te maken hebt met een goddelijk persoon. Dat wil ik aangeven. Moest er hier een engel van God zeggen zij, van macht, de heerlijkheid openbaren, dat had iedereen hier op zijn gezicht. We hebben gewoon geen besef van de majesteit van hemelse wezens. En dat is de reden waarom dat Daniel zo onder de indruk is. Hem wordt dat vergund om dat te zien. En de reden waarom dat hij dat visioen krijgt en dat mag zien, is gewoon omdat Daniel het zo nodig heeft in die momenten dat hij zo zwak is en zich vereenzelvigt met Gods volk, die zo moeizaam en zo krachteloos dat werk van God doet, dat hij het nodig heeft om te zien wie dat er met hem is. Wie dat er met Gods volk is. Ja? Straks wat meer over. Dus ik geloof dat die man, dat dat een wezen is, een engel is van een hogere orde, en ik noem hem een heilige beelddrager van God, de Allerhoogste. Hij weerspiegelt, hij draagt het beeld van de hemelse heerlijkheid van God. Ja. Visioenen in het Oude Testament, die zijn altijd bedoeld, niet om ons curiositeit te bevredigen, maar die openbaren altijd een zeker beeld van God in de samenhang waarin dat zich voordoet. Er is altijd een direct verband tussen de omstandigheden en het visioen dat de Heere toont. En de Heere toont iets van zijn heerlijkheid, van zijn majesteit, van zijn wegen en van zijn gedachten. Het gaat daar om de Heere God. En hier zien we dat er iets van de heerlijkheid van God via deze boodschapper geopenbaard wordt aan Daniel. Het is Gods hemelse heerlijkheid, zijn heiligheid, die geopenbaard wordt door een machtige engel. Vandaar dat Daniel eigenlijk niet kan staan en op zijn gezicht gaat en zwaar onder de indruk is van wat hij aanschouwt. Dus Daniel, die is enerzijds vereenzelvigd met de zwakheid en de grote nood van Gods volk. Hij is zelf zwak en krachteloos en dat is eigenlijk zeg maar een weerspiegeling van de totale hulpeloosheid van Gods volk. In het licht van die machtige opponenten die hen weerstaan. Want er zijn machten tegen hen werkzaam. En die zijn sterker dan enkel maar die bevolking, zoals we gelezen hebben in Exodus hoofdstuk 4, enkel maar die bevolking die tegenwerkt. Achter de schermen zijn er machtige opponenten werkzaam, tegenstanders, die het werk verhinderen. En als de Heere aan Daniel iets van die heiligheid en die verhevenheid van zijn majesteit laat zien door middel van die boodschapper, dan is dat omdat Daniel nog meer zou bewust worden van zijn zwakheid. Maar hij wordt nog zwakker als hij. Hij is al verzwakt, maar hij wordt nog zwakker als hij die heerlijkheid aanschouwt. Waarom? Omdat de Heere wil dat hij gaat vertrouwen op Gods kracht, Gods sterkte, die hem zal verleend worden en die ook Gods volk zal verleend worden in die moeilijke momenten. Ik denk dat dat een bijzondere bemoedigende boodschap is ook voor ons allemaal. Misschien, sommigen onder ons zijn al wat langer op weg en in het begin dat je christen bent, ben je heel enthousiast. Zodanig enthousiast zelfs dat als je wat langer christen bent, een jaar of 10, dat je vaak terugkijkt naar heimwee naar je eerste enthousiasme. Maar dat geeft deels, niet dat je dan logo of vroeger geworden bent, hoop ik toch niet, maar vaak heeft dat ook te maken met het feit dat je in die jaren bent gaan ervaren van oei, het gaat hier allemaal zo gemakkelijk nog niet. Ik ken heel wat strijd en moeite in mijn leven. Het is met vallen en opstaan. En de progressie die ik maak als gelovige, de omstandigheden rondom mij, dat gaat allemaal nog zo snel niet. En dan is het natuurlijk te gaan bewust worden van, het gaat er hem hier om ondanks het weinige dat je ziet, toch te volharden en trouw te blijven en gestadig verder met de Heer uw weg te gaan. Ik denk dat dat voor ons hetzelfde is als de overblijfsel die daar met vallen en opstaan die stad aan het herbouwen was. En dan moet je bewust worden van je eigen krachteloosheid en moet je de majesteit en de heerlijkheid en de glorie van God zien om te beseffen van daarin is mijn kracht gelegen. Daar moet ik mijn hoop en mijn vertrouwen op stellen. Dat is mijn sterkte. Dat is mijn toevlucht. Wat we ook vanavond gezongen hebben. Want het gaat uiteindelijk om een strijd die veel groter is dan wij zelf. Het gaat niet enkel om jij en je leven. Het gaat niet enkel om de groep gelovigen waar je toe behoort. Of de gelovigen in Vlaanderen. Of de gelovigen in België. Of de gelovigen in Europa. Maar het gaat over een wereldwijd conflict. De strijd voor Gods koninkrijk. En achter het zichtbare spelen zich gelijklopend, parallel, machtige taferelen af. En dat is wat uiteindelijk Daniël vergund wordt om te zien. Dus de strijd om Gods koninkrijk, daar gaat het hem om. En we lezen verder in het stuk tussen 10 en vers, hoofdstuk 11, vers 1. Enkel maar zinsneden eruit gehaald. En zei het op mij, Daniël, gij zeer beminde man, let op de woorden die ik tot u spreek en ga rechtop staan. Want nu ben ik tot u gezonden. En toen hij dit op mij sprak, stond ik bevend op. En zei tot mij, vrees niet, Daniël. Uw woorden zijn gehoord en ik ben gekomen op uw woorden. Ik hoop dat het ons een beetje de ogen opent tussen enerzijds het gebed van Daniël en de reactie die hij teweeg brengt in de hemel. Want waarom is die boodschapper gekomen? Hij is er gekomen op uw woorden, zegt hij zelf. Dus blijkbaar zet het gebed van Daniël heel wat in beweging. En het is de Heer die hem zal de ogen openen voor wat zijn gebed in beweging zet. Niet dat dat gebed de magische sleutel is. Want gebed is uiteindelijk afhankelijkheid van God uiten. Het is God die alles in beweging zet. De kracht zit niet in het gebed zelf. De kracht is bij de God tot wie dat het gebed richt. Aan wie dat het gebed richt. Ik denk dat dat belangrijk is om te zien. Vaak wordt gedacht dat gebed zo'n tovermiddel is, waarmee je van God tal van dingen kunt afdwingen. Vergeet dat maar. Dat is een verkeerde opvatting. Zo werkt het niet. Daniël, zo vinden we, is zeer bemind en is vergund om Gods wegen te kennen. Ik wil dat toch onderstrepen, omdat de Heere niet zomaar... Oh, er zijn honderden mensen die wel curieus zijn om Gods wegen en zijn gedachten te kennen. Maar de Heere toont dat niet aan iedereen. De Heer openbaart zijn gedachten. We hebben allemaal een Bijbel. Maar de Heer leidt u daarin naar de mate dat je ook zelf vereenzelvigt met Gods volk, met Gods weg, met Gods volk, met Gods plannen, met zijn bedoelingen. Dat is wat we van Daniël ook kunnen leren. De Heer gaat nooit niet onze curiositeit bevredigen. Hij gaat ons enkel verder leiden als ons hart werkelijk op God gericht is. En dat we net zoals Daniël verlangen om mee te strijden voor dat koninkrijk van God. Om mee aan de zijde te staan, al is het dan op een grote afstand, met Gods volk, die midden in de vuurlinie zit. Dat is wat we hier leren. Dus maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond 21 dagen tegenover mij, zegt de boodschapper. Doch zie, Michael, een der voornaamste vorsten, kwam mij ter hulp, zodat ik daar bij de koningen der Perzen de overhand behield. Dus wat gebeurt er? Daniël bidt en een reactie op zijn gebed is dat die boodschapper uitgestuurd wordt. Want die boodschapper, die wordt geconfronteerd met die engelvorst van de Perzen, die blijkbaar die boodschapper wil verhinderen om tot Daniël te gaan. Serge was verwonderd dat er blijkbaar engelenvorsten zijn die verbonden zijn aan een volk. We vinden nadrukkelijk in Deuteronomium hoofdstuk 32, vers 8 en vers 9, dat er ook over gesproken wordt in Gods woord. Ja. Alle details worden ons daar niet over gegeven, en die kosmische strijd, en dat die verhoudingen allemaal in elkaar zitten, dat wordt ons allemaal niet vertaald. God vertelt ons enkel dat we moeten weten om de opdracht die wij hebben, en het doel dat wij voor ogen hebben gekregen, om dat te bereiken. Niets meer en niets minder. De Heere vertelt ons niet van alles tot in de details dat de zaken in elkaar zitten. Ja, wij zijn zo curieus, we willen dat zo graag weten, maar de Heere houdt er nog niet mee bezig. En dan moeten wij ook niet ons mee bezighouden met dat eindeloos over te debatteren en te doen. Op het internet vind je tal van de discussies over al de details. Dat is allemaal verloren tijd. Laten we ons richten op de dingen die God wel aan ons kenbaar maakt. We vinden in Deuteronomium hoofdstuk 32, vers 8 en vers 9. Toen de Allerhoogste aan de volken hun erfenis toedeelde, toen hij de mensenkinderen van elkander scheidde. Oh, wanneer is dat gebeurd? Inderdaad. Dus de mensheid was vroeger één volk. Door de torenbouw van Babel komt er een Babylonische spraakverwarring die leidt tot het ontstaan van volkeren. En blijkbaar, dat is het werk van God, zien we heel nadrukkelijk, maar blijkbaar worden aan die volkeren bepaalde grenzen vastgesteld en wordt er naar het aantal van de zonen Gods engelen over hen gesteld. Ja. Vele vertalingen, zien jullie het al kijken, want het zal wel echt anders vertaald zijn bij haar, toch niet? Nee. Is het hetzelfde?
Ik heb een Statenvertaling in het Engels, maar niet in het Nederlands.
Nee. En staat er naar het aantal der zonen Gods?
Ja. Naar het aantal der zonen van Israël.
Ah, zonen van Israël, dat is wat anders. Dat is wat de meeste vertalingen hebben. Naar het aantal der zonen van Israël.
Dat klopt dus niet.
Wel, dat klopt dus niet. Ik zal het zo zeggen. Heel veel vertalingen hebben die optie. Waarom? Omdat die vertalingen ontstaan zijn na een heel belangrijke ontdekking voor ons allemaal. Dat zijn de boekrollen van de Dode Zee in 48. En daar heeft men gezien dat er een ouder handschrift is van Deuteronomium 32 die deze variant geeft. Ja. En de meeste uitleggers, dat ga je ook zien als je dat gaat opzoeken, leggen het zo uit dat Deuteronomium hoofdstuk 32, dat de volkeren vastgesteld zijn naar het aantal der zonen Gods. Dat verklaart dus dan ook waarom dat er sprake is in Daniël van engelenvorsten die over volken gesteld zijn.
Kun je dan aan de hand daarvan afleiden hoeveel de zonen van ze zijn?
Nee. Dat is typisch weer zo menselijk, hè?
Ja,
dat is de bedoeling.
Wordt er onder de zonen Gods toch ook de boze engelen verstaan, hè?
Dus, ja.
Dus het is de twee, hè?
Ja, absoluut. Ja. Absoluut, absoluut. Kijk, en dat is nu juist een van die zaken die we niet kunnen goed begrijpen, dat er engelen zijn die verantwoordelijk zijn, die gesteld zijn over een bepaald volk, maar blijkbaar, zo leren we ook uit deze passage, zijn er engelenvorsten die de Heere trouw zijn en engelenvorsten die de Heere afvallig zijn.
In Job 1, vers 6, op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Heer te stellen en onder hen kwam ook de Satan. Mm-hmm. Dus die zitten daar even goed in de hemel ook. Hè?
Op dat moment, in het plan van God, kan de tegenstander nog in de hemel komen. Nu is dat niet meer het geval.
Nee?
Nee. Openbaring hoofdstuk 12 toont ons heel nadrukkelijk, als je dat stuk gaat lezen, dat, maar misschien moeten we wel opslaan, want dan komen we ook de engel Michael tegen. We gaan het samen opslaan als het goed is. Openbaring hoofdstuk 12, ja, ik ga een uitstapje. Ik ga meelezen, dan kan het misschien nog een klein beetje een aantal zaken dat toelichten, want daar komen we ook de engel Michael trouwens tegen. Dat is ook een visioen die Johannes ontvangt op Patmos. Laten we hem maar lezen vanaf vers 1. Ik zal dan een aantal dingen ertussen zeggen. En er werd een groot teken in de hemel gezien. Een vrouw met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. Neemt dat nu van mij aan. Dat is het getrouwe overblijfsel van Gods volk, waaruit de Messias geboren wordt. Ja, je moet wel zien dat ze zwanger is, vers 2. En zij was zwanger en schreeuwde in haar ween en in haar pijn om te baren. Ja, dus het geloven overblijfsel wordt hier voorgesteld, onze zwangere vrouw, die op het punt staat te baren, maar het is een verschrikkelijk zicht. Waarom? Omdat er voor die vrouw die gaat baren, iemand staat die klaar staat om dat kind, die gaat geboren worden om dat kind meteen te verslinden. Vers 3. En er werd een ander teken in de hemel gezien en zie een grote rossige draak met 7 koppen en 10 horens en op zijn koppen 7 kronen. En zie, en zijn staart sleet een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. De draak stond voor de vrouw die baren zou, om zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf, of alle volkeren zal hoeden met een ijzeren staf. Dat is een verwijzing naar Psalm 2. Dat is hier heel nadrukkelijk de Messias die bestemd is om over alle volkeren te regeren. Dus dat kind die geboren wordt, is de Messias die zal regeren over alle volkeren. En dan wordt er gezegd, en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en naar zijn troon. Dus het wordt weggerukt naar de troon van God. Ja. Net zoals de Heer Jezus de hemel gevaren is naar de troon van God. Maar hier wordt het getoond dat eigenlijk van beide geboorten hij die bestemd is om te regeren, vervolgd wordt. Herinnert u wat er gebeurt nadat de Heer Jezus geboren wordt? Hè? De kindermoord van Herodes is eigenlijk een duidelijke illustratie van wat er hier gebeurt. En daar is het mee begonnen, en daar is zo verder gegaan, die vervolging van onze Heer, tot op het kruis, mag je zeggen. Maar dan vinden we dus dat het kind weggerukt wordt naar de troon van God, en dan vinden we, en de vrouw, die vluchtte naar de woestijn. Ja, je wordt er van beeld veranderd, dat gelovig, of getrouw overblijfsel, die gaat vluchten naar de woestijn. Ja? Dat is de plaats waar God voorziet dat zij onderhouden wordt gedurende 1260 dagen. Dus wat is het beeld dat je krijgt? Nou, natuurlijk het beeld van de Exodus. Net zoals God zijn volk uitleidt uit Egypte in de woestijn en voor hen daar een plaats bereidt, wordt er gezien dat dit getrouwe overblijfsel ook een plaats krijgt in de woestijn waar dat het verzorgd en gekoesterd wordt door de Heere God. Dat is de bedoeling. Gedurende 1260 dagen, of tijden en een halve tijd, of 42 maanden. Ja? Daniel hoofdstuk 9, het laatste stukje. Dus wat het beeld dat je krijgt, is dat je ziet dat in navolging van het kind dat geboren wordt, de gelovige overblijfsel, die getrouwen, die verbonden zijn met de Messias, ook vervolgd zullen worden. Maar dat de Heere zich over hen ontfermt. En we lezen verder, vers 7. En er kwam oorlog in de hemel. Dus dat kind is in de hemel opgenomen en er ontstaat oorlog. En hier vinden we Michael. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. En dan vinden we vers 8, wat we ook vonden in Daniel hoofdstuk 10. Maar hij kon geen stand houden. Ja, de tegenstander, de machten van de tegenstander, kunnen geen stand houden. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. Zie je, Ingrid?
Ja, maar natuurlijk. Ik heb altijd geleerd dat de tijd van de grote... kom niet op mijn woorden.
De grote verdrukking.
Maar de grote verdrukking. Ja. Dat die 3,5 jaar was. Hè?
Ja.
En dan zeggen ze natuurlijk... dan volgen al de andere verklaringen vanzelf. Hè? Dus ik heb dan altijd zo bekeken.
Ja. Maar het is toch het meest logische om te zien dat dit de gebeurtenis is die volgt op de verheerlijking van de Heer Jezus in de troon, in het visioen. Dat de Satan uit de hemel geworpen wordt. En dat is logisch ook, want het is juist op het kruis, vinden we in de brief aan de Kolossers, dat de Heer Jezus de overheden en de machten van de duisternis teniet gedaan heeft.
Dus dat kindbaar heeft niets te maken met die 144.000.
Nee. Dat kind is overduidelijk de Messias. Ik denk dat de verwijzing naar Psalm 2 niet te missen is.
Ja, precies.
Mag ik verder lezen? En de grote draak werd op de aarde geworpen. En nu wordt die grote draak geïdentificeerd. De oude slang. En dat voert ons terug naar waar? Genesis hoofdstuk 3. Waar ook die slang gezien werd. Dus het is heel duidelijk dat die slang de tegenstander is, die een gedaante aanneemt. En zo zich geopenbaard heeft aan de mens. Het is die slang die hier ter neergeworpen wordt op de aarde. De oude slang die genaamd wordt duivel en de Satan die de gehele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Dus vandaar dat ik met vrijmoedigheid zeg, nu komen ze dan niet meer. Ze kunnen dan niet meer komen. Ja. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen. En let nu wat er gezegd wordt in de hemel. Dat is een opeenvolging van gebeurtenissen, hè, mensen. Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God. En de macht van wie? Van zijn gezalfde. Want, de reden nu, de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagden voor onze God, is nedergeworpen. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat de tegenstander nu geen enkele aanklacht meer kan richten tegen iemand die verbonden is met de Heer Jezus Christus. En de reden is duidelijk, omdat de brief, de schuldbrief, zegt Paulus in de Kolossenbrief, die tegen ons was, onze schuld, aan het kruis genageld is. De Heer Jezus heeft die rekening vereffend.
Vanzelf. Dus, het is letterlijk in, of vanzelf?
Ja. Vanzelf wordt er dan meteen gezegd, en ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Ja. Dus het bloed van het lam heeft hen gevrijwaard van die beschuldiging. Dus valt er niks mee te beschuldigen. Ja, de Satan kan u nog aanklagen aan uw geweten en bij uzelf, maar ten aanzien van God kan hij dat niet meer doen. Zie, dat is allemaal één geheel. Dus dat is veel logischer, Ingrid, dat je dat ook bekijkt, in die context. Wat zou dat geloven overblijfsel moeten tussen doen?
Ja.
Het gaat hier over de Messias. Ja. Dus ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verheugt u hij hemelen en wie daarin wonen. Dus er is feest in de hemel vanaf dat moment. Maar tegelijkertijd wee de aarde en de zee. Want de duivel is tot u neergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft.
De zee. Ja, aarde en de zee.
Ja, de schepping en zo. Aarde en zee spreekt altijd van de schepping. Dus wat gebeurt er nu? Wel, we leven nu in de tijd, als je het vergelijkt met de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, wanneer dat de geallieerden landen op de stranden van Normandië en die landing gelukt was, dan wist iedereen dat het einde van de oorlog. De legermacht die zich daar ontplooide en de oorlogsmachine draaide 10 keer sneller dan aan de andere kant. Dus het was een kwestie van tijd, maar het einde van de Duitsers, hun lot stond vast. Maar iedereen weet vanaf de landing in Normandië tot de bevrijding in Berlijn, Victory Day, tussen D-Day en Victory Day lag er nog een heel tijdsbestek. En al die gevechten tussen D-Day en Victory Day waren van de hevigste van de ganse oorlog. Waarom? Wel, de Duitsers hadden niks meer te verliezen. En dat is nu wat de tegenstander, dat is eigenlijk te vergelijken met de toestand van de tegenstander. Zijn macht is gebroken sedert het kruis. Dat is D-Day. Maar dat is nog niet Victory Day, dat is bij de wederkomst van de Heer Jezus. En nu is de Satan vol grimmigheid. Hij weet dat zijn tijd kort is. En hij probeert zoveel mogelijk schade aan te brengen. Maar hij heeft niks meer te verliezen.
Vooral duidelijk, wat ik dat ook denk aan al de boekje op, zie erin. Dus in die tijd was de Satan wel degelijk nog in de hemel ook aanwezig. Kon hij dus bruggen, daarmee dat er vermeld wordt van dat iedere keer dat Satan teruggeroepen wordt onder de zon valt als hij weer komt, dat er iedere keer gesproken wordt over een zwerftocht dat hij maakt. Nu is in feite de aarde tot woonplaats.
Ja, nu kan het niet. Zijn macht is beperkt in. Zijn macht is serieus aan banden gelegd, zeker het tweede kruis. Sterk beknot. Het is belangrijk om te zien. Maar hij gaat zeer grimmig te werk. Hoe dat hij dan te werk gaat, dat wordt verder uitgelegd. Maar om even duidelijkheid.
Mag ik nog een vraag stellen? Ja, natuurlijk. Maar als gezegd, het is natuurlijk een latijnsprong, ook ik het wel verdragen. Nee. Maar Satan gaat rond als een briesende leeuw.
Ja.
En dan zijn er christenen die zeggen, ja, maar papa, het is een leeuw zonder tanden. Langs de andere kant zie je dan dat hij soms mensenlevens kapot maakt, dat we dat allemaal kunnen tegenkomen. Dus je hebt strekkingen die zeggen, je moet de duivel de mond snoeren, je moet er tegenin gaan in de naam van God, geestelijke strijd.
Ja.
En er dan anderen die zeggen, nee, niet doen, wat is uw visie?
We worden, en we zien dat ook bij Dania, dus alles wat er gesproken wordt over geestelijke strijd en conflict met hemelse machten, komt uit dit hoofdstuk, laat dat duidelijk zijn. Want veel is er niet in de schrift die daarover vertaalt. Maar wat dan we zien is, hoewel dat aan Daniel dat geopenbaard wordt, wordt hij niet opgeroepen om, zeg maar, een strijd aan te binden. Ja? Dat vind je niet. Wat dat we wel vinden in de schrift, dat we moeten de boze weerstaan. Dat wordt gezegd. Maar wij kunnen die strijd als dusdanig niet aanbinden. Dat gaat niet.
Dus je bedoelt niet offensief, maar wel defensief. Door het woord van God dan.
Natuurlijk, door het woord van God en door gebed binden wij die strijd aan. Maar niet rechtstreeks met hen. Dat vind je nergens. Maar het punt is dat men die, wat dat hier een glimp van krijgt, veel te ver drijft. Men denkt bijvoorbeeld van die gevallen engelen, die dan bepaalde volkeren of bevolkingsgroepen leiden, dat die een territorium bezitten. En dat je dat tegen moet gaan aanvallen om dat terrein te kunnen inpalmen. Dat vind je nergens in de schrift. Nergens.
Maar als er dan staat van bid voor uw regeringen, dat is dan toch ook weer in verband hiermee dat een land, zoals we eerst hebben, een zwarte nieuwe president,
ja,
zo bid voor zijn volk en uw land vergeven.
Ja.
Zo kun je wel echt de boze machten terugdringen en verschillen over je land krijgen.
Absoluut.
Maar dat kan dan ook privé, hè, voor een individueel leven in feite.
Inderdaad. Maar het punt is, in een individueel leven, en uiteindelijk ook, maar je weet nooit wat dat Gods plan is met een bepaalde situatie. Er zijn honderdduizenden christenen, denk ik, die bidden voor Noord-Korea. Maar de situatie, die man die denkt dat hij God is, blijft dan momenteel nog aan de macht. Dus, ik bedoel, we kunnen inderdaad bidden en onze verlangens bekend maken bij God. En actief meewerken en ons broeders en zusters steunen in die strijd. Maar wij kunnen dat bolwerk niet omver werpen, wij kunnen dat niet. En dat is ook weer zoiets dat dan aangeleerd wordt, we moeten die bolwerken beslechten, dat kunnen wij niet. Het is God die dat allemaal beheert. Maar we kunnen wel strijden aan de zijde van onze broeders en zusters, daar als ze mogen stand houden in die verdrukken. En
dan denk je aan bidden en vasten.
Absoluut.
Drie.
Ja. Ja. Absoluut. Ja.
En bijvoorbeeld vloeken verbreken, is dat weer eens?
Ik heb er al veel over gehoord en uiteindelijk denk ik dat wat ik zelf op dat vlak heb meegemaakt en zelfs ook met mensen die occult belast zijn en van die toestanden allemaal, is dat gebed enorm veel vermag. En dat er al geen grote rituelen mee hoeven verbonden te zijn, maar dat je met gewoon oprecht gebed, maar je moet natuurlijk zien dat je ook recht in je schoenen staat. Dat er heel veel.
Maar met vloeken verbreken bedoel ik via gebed, hè?
Ja.
Dus geen hocus pocus toestand.
Nee, maar ja, goed.
Maar de ene zegt van nee, absoluut, dat wordt niet gedaan. En de andere zegt ja, dingen van voorgeslacht of wat dan ook, een rode draad in het leven waar het altijd fout gaat. Dan moet je alleen verbroken worden, dus door er tegen te bidden.
Ja.
Maar zo ziet je het dan niet.
Ik vind dat allemaal een klein beetje ver gezocht, maar er kan. Het is ook, je ziet natuurlijk bepaalde patronen en bijvoorbeeld alcoholisme zie je dat soms 3-4 generaties verder gaat en dat is ook wat de schrift ook zegt. Maar als iemand tot geloof komt, dan kan hij leren met daarmee te leven en dan kan hij ten diepste ervan verlost zijn zal hij nooit zijn. Wie dat beweert, dat hij daar volledig van verlost is, dat geloof ik niet. Maar ik kan er wel leren mee omgaan en het probleem serieus beheersen. Daar geloof ik wel in.
Ja, maar bijvoorbeeld ziekte, dat is een ander onderwerp. Dat kan je niet beheersen zoals een alcoholprobleem. Maar dat kan ook in de context van vloeken zitten.
De schrift, allee, ik hou me heel graag vast aan het woord van God. En er is daar al zoveel over geschreven en gedaan. waarvan ik geen grond voor vind in de schrift. Ik heb daarvoor geen... Ik heb, tenzij dat mij iemand kan helpen, maar tot nu toe heb ik daarvoor geen grond gevonden in de schrift. Want dat is... Dat maakt eigenlijk onderdeel uit wat hij zegt van een ganse theologie. Die ziet dat er een strijd is tussen engelenmachten. En precies gaat die strijd heen en weer. Dat betekent dat Gods woord geeft. Er is tegenstand. En er kan bepaald verzet geboden worden. Maar Gods plannen kunnen nooit of te nimmer verhinderd worden. Jamais. En dat vind ik zo bemoedigend aan dit gedeelte. Die engel wordt weerhouden om naar Daniël toe te gaan. Maar 3 weken, en dat is toch niet afgelopen. Er is een macht en die moeten we niet onderschatten. Die moeten we erkennen. Daar moeten we ons bewust van zijn. Maar de definitieve macht behoort aan onze God. En dat is denk ik super belangrijk om dat te zien. En soms zie je dat een broer of een zuster verlost wordt van een bepaalde ziekte. En in andere omstandigheden zie je dat de Heer die ziekte blijvend aanhoudt. Maar dat die persoon... in die ziekte daardoor gevormd wordt en daardoor groeit en volwassener wordt. Het is Gods vrij te beschikken over al die middelen om tot wasdom te komen van zijn kinderen. Ik geloof niet dat je kan zeggen van, kijk, ziekte is natuurlijk het gevolg van de zondeval en van een gebroken wereld waar we in leven. Maar er is geen garantie of nooit geen zekerheid dat bij een kind van God de Heer dat zal wegnemen. Als dat zal ten bate zijn van zijn kind, om tot zijn doel te komen, zal hij het gebruiken, maar zal hij het niet wegnemen. Dat vinden we ook bij Paulus bijvoorbeeld. En bij Timotheus, hij had ook last van zijn maag. Paulus zei van, twee momenten, als ik kom Timotheus, ik ga nu dan een keer de handen opleggen, het zal allemaal voorbij zijn. Nee, zegt hij, drink weinig wijn voor de zwakte van uw maag, zegt hij. Dus, we zien niet overal in de schrift dat iedereen genezen wordt en dat het allemaal opgelost is. Absoluut niet. En ik denk dat we daar ook nuchter in en eerlijk moeten in blijven.
Het was in het kader van vloeken, niet? Dat vroeg.
Ja.
Dat is mij niet zo duidelijk.
Ja, maar ik vind daarvoor geen grond om dat zo te stellen in de schrift. De vloek van de zon is sowieso gebroken op het kruis van Golgotha. En ik geloof dat iemand... tot geloof komt dat hij ook gevrijd, dat dat ook onderdeel is van het verlossingspakket. Ik zie niet in dat er nog iets apart daarvoor zou moeten gebeuren.
Ik heb altijd de vraag gesteld, ik zeg van Afrika, waar is dat elke dag op de boot? Ik hoor dat constant. Ik vroeg aan mijn zus die daar ook weer te kampen had, ik zei, dat visioen, dat die profeet, Saul, de koning, is Samuel dan opgeroepen via een profetis. Wat dat die vrouw daar zegt, ze zei, daar kom ik niet aan. Ze bleef daarvan. Het is een witch dokter die dat ook gezien hebben in de christenkinderen. Die zeiden, wat dat daar in die personen is, blijf ik vanaf. Dus kunnen een kind van God echt vervloeken? Dan vraag ik mij, welke macht zou dat kunnen, een kind van God, om bang gaan opleggen. Buiten wat om. Ik vroeg dat u er altijd af daar in Afrika van denk u erom. Hij echt weer erom geboren zijn en mijn kind van leven zit. Welke macht kan Jun gaan vervloeken? Dat vraag ik altijd af. Kunnen die twee samen gaan? Kun je hier de levende geest van de Heer hebben, wat dat wij gekregen hebben? En dan eerst die daar nog een aanslag op zou kunnen doen.
Ja, maar dat is achteraf, dat is na de bekering.
Ja.
Dat is aan de vraag voor de bekering.
Ja.
Ja, maar het gaat ook voor christenen, nee, die dat zo op zich onder de voet hebben. Ik zei tegen mijn zus, zeg je weer op de voet, want ze zei, ik heb per ongeluk dan op een weg daar zo voor een uitreiding gestaan. Waar ze bezig waren, het is 6 uur gezegd. Ik zei geen woord, niks. Liepen toe, ik liet me aan, ik zei geen link over komt er. Ik zei, en ik heb kippen doen, was dat een katholieke priester die de ritueel aan het uitvoeren was. Ik was niet in geen woord, ik zei gewoon in alle taal. Tot een dag aan. Dat was het. Ik weet niet wat dat weer te maken heeft met die toestand. Dus dan gaan we daarmee te gaan ons gaan bezighouden. Of liet u ervoor aan en ik zei.
Ik zie geen enkele reden om te stellen uit de schrift. dat dat iets zou zijn dat buiten uw verlossing valt, wanneer je tot geloof, werkelijk tot bekering en wedergeboorte komt. Maar als mij iemand anders het kan tonen in de schrift, wil ik dat gerust allemaal bijleren en aanvaarden, maar we moeten eerlijk zijn, de schrift zegt over die dingen bitter weinig. Maar natuurlijk, wat de schrift niet zegt, er zijn heel veel mensen die daar wel geïnteresseerd zijn, en daar worden dan heel wat theorieën rondgebouwd, en ik heb daar toch wel mijn bedenkingen bij, en ook bij veel van die genezingen en verschijnselen die men zo gezegd ziet op christelijk recht, heb ik heel veel bedenkingen.
Ja, je komt ook absoluut.
Dus het eerste wat we zien, is dat die engelenvorst kennelijk Gods bedoelingen kan weerstaan, maar voor een korte tijd.
Volk
het niet over vorsten ook. Ja, dat ook. Dus wat dat visioen eigenlijk doet, om het toch af te werken, is dat aan Daniel getoond wordt die tegenstand en die moeizaamheid, waar dat zijn oorsprong kent. Eigenlijk wordt aan hem geopenbaard dat er een parallel conflict is tussen wat er hier op aarde gebeurt en wat er hier in een parallele wereld gebeurt. Een geestelijke wereld. Ik geloof dat er twee parallele werelden zijn. Sowieso. Ja. Naast elkaar. En het een hangt vast aan het andere. Maar blijkbaar zie je dus dat de engelenvorsten, de machten van de tegenstander, een zekere macht bezitten. Maar die macht is niet, en dat wil ik wel duidelijk onderstrepen, de macht van de tegenstander en zijn trawanten is niet een macht naast Gods macht. Dat kan ook niet. Want wie dat de tegenstander ook is, hij is een geschapen wezen. Hij bezit geen macht in zichzelf onafhankelijk. Absoluut. En dan mogen we nooit uit het oog verliezen. Ja? Dus al die ijverige inspanningen van de tegenstander kunnen Gods werk misschien wel vertragen, maar zeker niet verhinderen. En het is dat die ons juist zo'n rust en zo'n vrede mag geven. Dat er niets is, maar ook niets is wat in ons leven kan gebeuren, waarvan de God moet zeggen, oeps, dat had ik nu niet ingecalculeerd. Dat is iets om enorm dankbaar voor te zijn. Dan vinden we dat Daniel ervan geweldig onder de indruk komt. Als hij ziet wat een geweldig kosmisch conflict dat er zich afspeelt achter de schermen, dan zegt hij, mijn Heer, vanwege het gezicht hebben mij ween overvallen en ik heb geen kracht meer over. Ik denk dat wij ons daar veel te weinig bewust van zijn, van wat er werkelijk gaande is. Wij zien de media en we worden van alles op de hoogte gebracht en we zien conflicten en we zien strijd hier op aarde. Maar laten we ons eens bewust worden dat het een tafereel is wat dat we zien, maar dat achter dat tafereel een groter strijd gaande is. Strijd om Gods koninkrijk. Want daar gaat het hem allemaal over. En wij zien dat niet allemaal, we kunnen het misschien niet aan elkaar koppelen en snappen. Dat is net zoals hetzelfde met iemand, een meesterwever, die een mooi weefwerk maakt. Als je langs de achterkant van dat weefwerk staat, dan zie je allemaal loshangende draden en dan zie je daar niks van structuur in. Maar wanneer je langs de andere kant gaat staan van dat weefwerk, dan zeg je, ah ja! Dan hebben al die loshangende eindjes en draadjes, plotseling valt dat mooi dat patroon ineen. En wij staan aan de andere kant van het weefwerk. En we kunnen ons niet altijd een beeld vormen van wat er werkelijk gaande is. Maar hier wordt een blik vergund aan Daniel aan de andere kant van het weefgetouw, bij manier van spreken. En dan ziet hij wel wat er gaande is. Dus Gods volk ontmoette niet enkel menselijke weerstand in die wederopbouw. Dat is wat Daniel getoond wordt. Daniel krijgt een duidelijke verklaring waarom die wederopbouw zo moeizaam verloopt. En die strijd is nog lang niet een einde. Integendeel. Want die engel zegt zelf in vers 20, toen zeide hij, weet gij waarom ik tot u gekomen ben, Daniel? En dan zegt hij, de stond moet ik terugkeren om met de vorst der Perzen te strijden. En zodra ik uitgegaan ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen. De engelenvorst van Griekenland duidt natuurlijk op de volgende grote macht die al aan de deur staat om de rol over te nemen. Maar tussen dat moment en dat moment hier zitten nog 200 jaar. Nog 200 jaar zal het duren voordat de Griekse overheerser die met een sneltrein walst over de aarde Alexander de Grote de macht overneemt. Nog 200 jaar. Maar je ziet dat de pionnen al lang voordien verschoven worden. En dat het al lang voordien bezig is. Ik vond dat wel een mooie eye-opener om dat te zien. En erbij zegt die engel, echter stond in het eerste jaar van Darius de Meder hem tot een helper en toevlucht. Dus met andere woorden, al van in het eerste jaar van Darius, vanaf het moment dat Daniel was beginnen te bidden, om het herstel van Jeruzalem, was er al serieus strijd. Om te verhinderen dat koning Kores dat bevel ging uitvaardigen tot die wederopbouw.
En die ging terlopen.
Dat is Michael.
Dus nu is het die heel die Michael te doen.
Ja,
en die geeft altijd elkaar.
Ja, absoluut. Dus ik hoop dat dat overzicht, dat is snel doorgegaan, maar ons toch een beetje de ogen opent wat dat we eigenlijk in verwikkeld zijn. En wat dat gebed teweeg kan brengen. Niet dat wij alles kunnen veranderen, maar het is wel omdat Daniel gericht voor het herstel bad van Gods volk. Dat werd allemaal in gang gezet. Op Gods tijd natuurlijk. Maar het werd in gang gezet. Hij strijdde mee in de gebeden. En hij wordt gezien als een geliefde man. Waarom? Omdat hij een bondgenoot is in de strijd. Hij werkt mee aan de voortgang van Gods werk. Iemand heeft dus ooit eens gezegd dat God zijn heilsplan en zijn wil heeft, maar zijn verlangens maakt hij door zijn kinderen bekend. En dat is wat de Heer ook ons wil voor gebruiken. Zijn wij mensen die bereid zijn om Gods verlangens en Gods plan en Gods wil en Gods gedachten te uiten in Gods tegenwoordigheid? Dat zet zaken in werking. Waarin kunnen we geweldig tot steun zijn voor andere broeders en zusters. Dat stuk dat tilt u uit uw eigen kleine wereldje met uw kleine problemen en moeites uit en opent uw ogen voor Gods werk in deze wereld. En dan moeten we leren uitkomen. De tegenstander die isoleert ons graag. Ik en mijn klein leventje. En zolang je daarmee bezig bent, zegt hij, doe je geen ander kwaad. En hoe gemakkelijk worden we niet ingepakt. Maar als we dan een keer gaan zien naar Gods werk in de wereld, gaan zien naar de situatie van andere broers en zusters, dan ga je meer relativeren wat er in je leven gaande is. En dan ga je maar geen andere ogen kijken.